vandaag een themapreek rond twee vragen. En ik weet nog niet of het bij de tweede uitkomt, maar in ieder geval de eerste. Wie ben je? Met andere woorden, een preek over identiteit. Wie ben jij als gelovige? En daarna de vraag, waarvoor zijn we er? Maar als eerste de vraag, wie ben je? En ik ga die vraag beantwoorden met 5G's. Dan mag je denken natuurlijk aan 5G internet. Dat is weer een ezelsbruggetje. Dus in de toekomst, als je hoort, China heeft ons gehackt via 5G, denk je, oh ja, ik had een preek over 5G. En dan ezelsbruggetje, rest van je leven kun je het onthouden. Dus 5G's over wie we zijn als gelovigen. Als eerste, ik ben gewild. En hiermee bedoel ik niet populair, maar ik bedoel, jij bent door God gewild. God, de almachtige schepper van hemel en aarde, die groter is dan wat je ook maar kunt bedenken, heeft ervoor gekozen om jou te maken. In de woorden op Psalm 139, hij heeft jou gewoven in de moederschoot. We lezen het op Psalm 139, vers 13 tot 16. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik weet niet of je ooit een foto van DNA zag, maar het is gewoven, het is schitterend mooi. U heeft mij geweefd in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Jij bent door God gewild. En niet alleen bij je geboorte. Maar dat je vandaag opstond, dat je ademhaalt, dat je leeft, dat je staat, dat je bestaat, het is geen toeval. Het is geen domme geluk. Nee, de Almachtige heeft besloten dat jij vandaag er bent. Weet je wat voor fundament dat onder ons bestaan mag zijn? Stel je één moment voor dat je niet gelooft. En misschien zijn er nu wel mensen die luisteren die zeggen, ik weet niet of ik geloof. Weet je dat als dat waar is, als er geen God is, dan zijn wij gewoon toeval. En dat je bestaat, toeval. Domme geluk, domme pech, maar gewoon toeval. Maar als christen mag je zeggen, dat ik vandaag sta en besta, heeft een reden. God heeft mij gemaakt met een reden. Want als God iets maakt, dan gooit hij niet maar een hoop blokjes bij elkaar en zegt, oh kijk, iets geworden. Nee, hij maakt iets met een doel. En of je nu 80 bent, of 5. Het feit dat jij er vandaag bent, wil zeggen dat God vandaag gekozen heeft dat jij bestaat. En dat hij een reden heeft voor deze dag. Dit is het fundament waarop jij mag leven, elke dag opnieuw. Ik ben gewild door de Almachtige, eeuwige God. Gaan we naar de tweede. Ik ben geliefd. Een ingenieur kan een mooie camera maken. En hij kan het willen. Maar vervolgens kan hij het in een kast stoppen en het vergeten. Als je iets wil nog niet zeggen dat je daarvan houdt. Maar met onze God is het anders. Niet alleen heeft hij ons ontworpen, precies gemaakt, gewoven. Hij houdt zielsveel van elk van ons. Zoveel dat hij zijn zoon zond. Hierbij moest ik denken aan Johannes 3 vers 16, maar dat is natuurlijk iets te obvious, dus ik ging voor een andere tekst. 1 Johannes 4 vers 9 tot 10. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Met andere woorden, Johannes zegt hier, mensen, wat Gods liefde voor jou zo uniek maakt, is het feit dat het begon lang voordat jij hem lief had. Voordat jij bestond reeds, zond God zijn zoon in deze wereld, zodat de wereld kan blijven bestaan, zodat jij bestaat. Zijn liefde heeft niets met jou op zich te maken. Zijn liefde is een bron in zichzelf die vloeit over deze wereld. En daarom mag je juist ook zo zeker zijn van die liefde. Want het komt niet vanuit jou, het is niet een antwoord op jou. Het is een bron vanuit God. Jij bent geliefd toen wij nog zondaars waren, toen wij nog vijanden waren van God. Toen zond hij zijn zoon, zegt Paulus. Mensen, dit is het fundament waar we elke dag weer op mag staan als je wakker wordt. Ik ben gewild. En het feit dat ik besta is omdat God van me houdt. Ten spijt van mijn kapotheid, ten spijt van mijn fouten, hij houdt van mij. Denk je in, elke ochtend als je opstaat, wij zijn geneigd om gewoon op te staan en de dag te beginnen. En als je Ruud bent, dan ben je altijd niet helemaal wakker en je bent laat en je moet haast maken. Maar denk je in dat je elke ochtend op kan staan en dat de eerste gedachte die jij bij jezelf oproept is, gewild, geliefd. Dat is een fundament, dat is wie je bent als christen. Kom maar bij de derde. Je bent geadopteerd. Daar hebben we net in de kindermoment ook meer over gehoord. Ik heb een hondje. Ik heb dat hondje gekozen. Hij is gewild. Ik hou ook wel van hem, meestal als hij niet te veel blaft. Hij is geliefd. Maar hij is niet mijn kind. Hij is niet geadopteerd. Het blijft een hond. En God had ons zo kunnen maken. Gewild, ontworpen, mooi, geliefd, zeker weten. Maar toch net als een hond, niet helemaal erbij. Een mindere wezen, zeg maar. Maar dat is niet wat God doet. Hij maakt ons mensen van stof. En vervolgens adopteert hij ons en neemt hij ons op in zijn gezin. Het is ongelooflijk. Efeze schrijft erover, Efeze 1, vers 4 tot 5. Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan. God houdt van ons. Daarom heeft hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij hem te brengen. Dat is wat God wilde. Jezus kwam om de zonde te dragen, zodat wij in Gods familie opgenomen kunnen worden en zijn kinderen mogen zijn. En dat is heerlijk. Van de week, afgelopen week, hielp mijn dochtertje mij weer beseffen wat dat is. Kind van God zijn. Het was, ik denk woensdag, en 19:30 s'avonds, 4 jaar oud, en ik bracht haar en mijn zoontje naar bed. Het was een lange dag en ik was moe. Ik wou ze vooral snel in bed, dekens erover, licht uit en weg. Maar jullie weten vaak hoe het gaat met 4- en 5-jarigen, die hebben andere gedachten. Dus eerst moest ik water halen en daarna was de knuffel kwijt en daarna hadden ze honger. En volgens mij toen moesten ze naar de wc. En na de vierde ding had ik echt zoiets van, jongens, nu moet het even klaar zijn. Ik ben het zat. Dus ik zei ook zoiets van, jongens, nu is het even klaar. En mijn dochtertje, die kwam op uit het bed en die zei, maar papa, jij bent onze papa. Zo eenvoudig. Maar op dat moment zag ik weer in wat vaderschap is. Dat meisje 4 jaar oud, die gaan er gewoon vanzelfsprekend uit van het feit dat haar papa voor haar zal zorgen. Of hij nu moe is of niet, of hij het zat is of niet. Je bent papa, dat is wat je hoort te doen. Dat wij Gods kinderen zijn, betekent dat wij met God in dezelfde relatie staan. En Jezus moedigt ons aan om zo ook naar God te gaan. Als jullie die slechte mensen zijn, zegt Jezus, als jullie slechte mensen al weten hoe om goed te doen richting je kinderen, hoeveel meer niet jullie hemelse Vader? Kom daarom bij hem en vraag wat je nodig hebt, zegt Jezus. Wij mogen naar God gaan en zeg, Heere, Vader, u bent ons papa. Help, wij zijn uw kinderen. Je bent geadopteerd in Gods familie. Je mag Jezus je grote broer noemen. Jij bent prins en prinses in Gods koninkrijk. Erfgenaam van de eeuwige. Besef je wie je bent als je opstaat in de ochtend? Besef je dat je niet nog een toevallige wezen bent, maar dat jij een kind van de grootste almachtige koning is? Dus, 3G's. Gewild, geadopteerd, gewild, geliefd, geadopteerd. En nu komt de vierde, en de vierde is weer wat anders. De eerste drie is mooi, is zacht. De vierde, daar houden we Nederland minder van. Ik ben gebroken. En met dit bedoel ik wat we belijden en de belijdenissen in bij de doop. Het zijn harde woorden, maar daarin zeg je een klein baby al reeds uit de moederschoot in zonde ontvangen en geboren. Dat kleine baby, belijden wij, is gebroken al reeds bij het begin. Kapot. En als jij dit over jezelf zegt, ik ben gebroken, zeg je, ik ben gebroken diep in mij. Dit is niet populair om meer te zeggen. Ik weet niet hoe het in jullie kerk is, maar in veel kerken merk je dat er steeds minder daarover gesproken wordt. Wel over geliefd zijn en gewild zijn en geadopteerd zijn, maar gebroken, dat willen we niet horen. En toch zou ik zeggen, alstublieft, hou deze vierde G ook vast. Juist omwille van liefde, omwille van genade. Want dan heb je het niet. De diepe besef van gebrokenheid. Dan gaat het mis. Ik leg het even met een voorbeeldje uit. Stel, je hebt een kind. Die is 5 jaar oud. En op een dag komt de juf naar jou. En die zegt, jouw kind heeft dyslexie. Ik heb geprobeerd, maar hij heeft echt dyslexie. En jullie als ouders komen bij elkaar en gaan over praten. En jullie zeggen, nee, mijn kind heeft geen dyslexie. En vanaf die dag ga je elke dag als het kind thuiskomen, ga je oefenen. D's en T's en F en V's en ga maar door. Oefenen, 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 oefenen. Wat doe je met een kind als hij dyslexie heeft? Je maakt hem kapot, want het is niet dat hij niet wil, hij kan het niet. En voor ons mensen is het dezelfde. Paulus beschrijft dit. Romeinen 7, dit schrijft hij als gelovige en als apostel, als man die Gods geest ontvangt, die missionair werk doet. Schrijft hij de volgende over zichzelf, in het heden, gewoon heden, hier en nu. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid, dat het kwade zich aan mij opdringt. Ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem. En maakt voor mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Paulus zegt dus, kort samenvat, ik wil echt het goede doen. Ik heb een hele diepe verlangen om het goede te doen. Maar telkens weer merk ik dat ik het anders doe. En ik herken dit. Ik wil met heel mijn hart op God vertrouwen. En het is heel makkelijk om dat te doen als het goed gaat. Maar nu bijvoorbeeld met het hele gebouwverhaal en meer dan bewaard om gewoon echt als een vogeltje uit Gods hand te leven dag voor dag en je geen zorgen te maken. Of een coronatijd om gewoon alle zorgen achter te laten en zeggen, ik ben kind van God. Dat is moeilijk. Wij willen met heel ons hart vertrouwen. Maar in de praktijk maken we ons vaak zoveel zorgen. Ik wil het goede, ik doe het kwade. Ik wil met heel mijn hart mensen lief hebben, mijn vijanden lief hebben. Maar ik weet niet of jij ooit al een vijand had. Liefde is heel moeilijk dan. Ik wil het goede. Ik doe het kwade. Wij mensen zijn gebroken. En als je dit niet beseft, dan word je een genadeloze mens. Genadeloos naar de kerk. Maar dan kom je in de kerk en dan verwacht je hemel. En dan ga je aanlopen tegen al die gebrokenheid en kapotheid en geroddel en fouten in de kerk. En weet je wat je gaat doen als je niet gebrokenheid echt beseft? Dan loop je weg. Die stomme kerk. Genadeloos. Jij bent gebroken. Als je dat mag beseffen, dan kan je ook met genade naar je eigen fouten kijken en zeggen, ja, in al die kapotheid wat ik ook ben ik toch geliefd, toch gewild, toch geadopteerd. Ik mag er zijn in dat, je hoeft niet perfect te zijn om die dingen te zijn. Geliefd staat naast gebroken, gaat hand in hand. Wees alsjeblieft zo genadig om te blijven belijden dat de mens kapot is. Komen we bij de vijfde G. Ik ben gevuld. Als ik zou stoppen bij de vierde G, dan is het ergens nog een vrij hopeloos verhaal, toch? Geliefd, geadopteerd, gewild, maar ook gebroken. Maar de Bijbel leert ons ook meer. In Romeinen 8, het hoofdstuk na Romeinen 7, het stuk dat men net las, schrijft Paulus over de werk van de geest. Dan zegt hij, de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Maar u leeft niet langer zoals vroeger. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Met andere woorden, Paulus zegt, God heeft jullie gebroken gevonden. Maar hij laat jullie niet gebroken, hij stuurt zijn geest om in jullie te werken en jullie langzamerhand mooi te maken, te vormen, tot zijn eer. En als mens met de geest in jou, verander je langzamerhand. En merk je dat je Gods wil gaan doen. En hoe ik het nu vertel, ik vertel het bewust in spanning met gebroken. Net zei ik gebroken. Nu zeg ik gevuld in de geest verander je. Hoe gaan die twee samen? En weet je, als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, maar ook naar kerken in Nederland, dan is het opvallend dat weinig kerken beide kan vasthouden tegelijk. In de gereformeerde traditie was heel vaak heel veel nadruk op gebroken, zonde. In de evangelische traditie is heel veel nadruk op gevuld. Je bent een nieuw mens door de geest, niet te veel stilstaan bij die gebrokenheid. Dus mensen leggen of bij Romeinen 8 of bij Romeinen 7 de nadruk. En weet je wat volgens mij de kunst is? Om beide volledig vast te houden. En het is niet helemaal te rijmen dan. Maar als ik naar mezelf kijk, herken ik dat. Enerzijds ben ik zo gebroken. Ik wil het goede, ik wil het echt. Maar doe ik zo vaak het kwade. Anderzijds merk ik tegelijk in mezelf dat nieuwe leven dat opbloeit. Maar beide is tegelijk aanwezig. Trek het niet uit elkaar. Diep gebroken, zondig, we hebben verlossing nodig. En zo gevuld door de geest. Er komt nieuw leven. Dat was de vijf G's. En ik zei het al, ik heb twee gedeeltes van de preek. Dit was de eerste gedeelte. Ik ga voor 5 minuutjes het laatste gedeelte nog even doen. Waarvoor leven wij? Ik vind het belangrijk namelijk. Wat je vaak merkt in kerken, is dat er heel veel nadruk en aandacht is voor identiteit. Voor wie je bent in Christus enzovoorts. Maar als dat het enige is, als we niet stilstaan bij waarvoor we zijn, dan gaat het mis. Dan zijn we net als een prins, een prinses, die altijd heel veel liefde en aandacht krijgt en geld krijgt, maar vergeet dat er een reden is waarom die dat krijgt. Een verantwoordelijkheid. En jongens, wij zijn door God gekend, geliefd, geadopteerd, gewild, met een reden. God heeft ons op deze aarde met een reden geplaatst. En om die reden duidelijk te maken, ga ik 1 laatste verhaal vertellen. En normaal zou ik helemaal gaan uitwerken met jullie, maar ik heb de opdracht van tevoren gekregen, een uurtje dienst. Dus mijn tijd is bijna om. Dus net als Jezus, een gelijkenis, een verhaal. Ik zal je nog even de clues geven aan het einde. Maar dan moet jullie het maar vanzelf gaan toepassen. En dat is ook leuk om met elkaar te gaan bespreken, hoe dan. Het verhaal speelt zich af lang geleden. Er was een hele goede koning. En die koning die regeerde zijn land in recht en gerechtigheid. En het was dus ook een schitterend, schitterend land. Op een gegeven moment moest de koning weg om een oorlog te gaan vechten ergens anders. En het land bleef alleen achter. Het duurde jaren en de koning kwam maar niet terug. En het was nog een tijd voor e-mails en al dat elektronica. Dus het was onbekend waar hij was. Op een gegeven moment kwam een generaal en die dacht van, ik pak de macht. Dus hij deed een staatsgreep, hij pakte de macht. En zoals blijkt uit het feit dat hij de macht dat deed, die staatsgreep, het was een egoïstisch man. Dus hij ging een leven leiden vol met plezier, de grootste feestjes. En de mensen van wie hij houdt, die gaf hij superveel. En het duurde dan ook niet lang voordat de staatskist leeg werd. En dus wat deed hij? Hij deed wat alle machtshebbers altijd al gedaan hebben. De rijken worden rijker, de armen worden armer. Hij ging de belastingen verhogen. En de gewone man werd steeds armer. En steeds desperater. En dus duurde het ook niet heel lang voordat ook zij veranderden. Zij gingen stelen van elkaar, werden corrupt. En langzamerhand werd dit heel land ging dus totaal kapot. Tot er op een gegeven moment een jonge man opstond. En die zei, het is genoeg, het is klaar. De wereld gaat kapot omdat de goede mensen niets doen. Ik weiger om langer toe te kijken. En hij en een paar vrienden gingen in het bos leven. En ze gingen goed doen. Geweldloos pakten ze de belasting af. En gaf het aan de armen. En overal waar ze kwamen verspreidden ze het goede nieuws. De koning komt, de echte koning komt. Recht en gerechtigheid zal zegevieren. Mensen, ga op de goede weg. Ze leefden in de bos en het was zwaar. Het was moeilijk. Ze werden vervolgd, opgejaagd. Maar elke avond zaten ze rond die kampvuurtje en ze hadden het goed met elkaar. Ze zongen, ze maakten plannen. En ook al stierf nu en dan iemand in die strijd, toch niets kon hun breken, want ze wisten wij gaan voor het goede. En er ontstond rond die kampvuur langzamerhand een steeds grotere community van mensen die kwamen en die zeggen, wij weigeren om langer gewoon toe te kijken hoe het kwaad toeneemt. Wij, doe wat. Tot zover het verhaal. Ik weet niet of jullie herkennen, sprookje van Robin Hood. Wie is wie? De goede koning die wegging, Jezus, die naar de hemel ging. De slechte koning, Satan. En Robin Hood en zijn groep, wij de kerk. Geroepen door God om in deze wereld een licht te zijn. Een groep verzetstrijders die zegt, niet meer langer. En zijn jullie dat hier, de ark? Zijn jullie deze groep verzetstrijders? Besef je waarvoor je hier bent? Christen zijn draai niet alleen maar om dat eerste gedeelte gekend, geliefd enzovoort. Christen zijn draait net zo goed om het tweede gedeelte. Jij bent hier het licht in de wereld. Ik las onlangs een onderzoek die zei dat veel jongeren afhaken bij de kerk. Niet omdat ze het allemaal niet geloven, maar omdat het zo oerzaai is. Omdat kerk geworden is dat je hier op een zondag bij elkaar komt en een beetje liedjes zingt en daarna gewoon je leven leidt. Kerk zijn is niet dat. Kerk zijn is een verzetstrijder. Is een groep mensen die samen voor iets gaan. En leven jullie dat nog uit? Inspireren jullie nog de mensen om jullie heen dat er hoop is, dat recht en gerechtigheid zal zegevieren, dat deze wereld niet draait om een iets groter huis, een iets mooier auto? Zeg je dat nog tegen je kinderen, tegen de jongeren om je heen, van jongens, waar ga je voor? De kerk loopt leeg vaak omdat het zo saai geworden is. Ik hoop dat jullie, en misschien hebben jullie het al, maar anders ook telkens weer terug mag vinden. De passie. Het weten, wij gaan ergens voor. Wij zijn dit groep mensen. Samen in een woud. In een wereld die nog niet van ons is. Maar vechtend, strijdend voor het goede. Amen.